onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Liefde gemeente, we willen gaan zingen Psalm 24, daarvan de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Wie kan de heiligheid van God ontmoeten? Dat kan de Heere Jezus alleen en in hem al Gods kinderen. Daar gaan we het aan zingen.
Thank you.
willen ons geloof belijden met de oude woorden van Nicea. En dan zingen we in antwoord erop, opnieuw uit Psalm 24. En dan het vierde vers, verhoogd, o poorten nu de boog, reist eeuwige deuren, reist omhoog. En daarna gaan we lezen uit het Hemelvaartevangelie. En dat vindt u in Handelingen 1, de eerste 14 verzen.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen we nu Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft bij de te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk van God aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hen dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagt hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas en Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk, volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen. En wel op Psalm 68, het vers wat we straks ook willen gaan overdenken, vers 19, komt ook hier in de berijmde psalm terug. 68, vers 8 en vers 9.
Thank you.
Gemeente, ik wil u eerst nog bepalen bij het oudtestamentische gedeelte dat ziet op de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Dat vindt u in Psalm 68. Daar, ik lees hem iets ruimer dan alleen de tekst die centraal staat. En dat is namelijk vers 19. Maar laten we doen vanaf vers 16. 16 tot en met vers 22. Daar staat: de berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg, dat is Sion, waar de tempel op gebouwd was, heeft God begeerd tot zijn woning. En daar werd op de ark gezet. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000. De duizenden verdubbeld. De Heer is onder hen. Een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere, den Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Voorzeker zal God de kop zijn en vijanden verslaan. De harige schedel desgene die in zijn schulden wandelt. Zover Psalm 68. En dan dus gemeend als kerntekst het 19e vers, wat we zojuist hebben gelezen. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God. Tot zover. Meent je, het thema dat we onder deze tekst worden schrijven, dat is gelijk aan de berijmde psalm, dit gedeelte. Gij voert ten hemel op vol eer. En dan gaat het om de hemelvaart van Christus. Wij staan stil bij zijn triomf. Bij in de tweede plaats zijn buit. En in de derde plaats bij zijn gaven. Dus Christus hemelvaart. Allereerst zijn triomf, ten tweede zijn buit. En ten derde zijn gaven. Weet je, het was pas in beeld. Onder meer in het Reformatorisch Dagblad. Maar ik kwam het ook wel op andere plaatsen tegen. De triomftochten. Ten tijde van het begin en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat hebben natuurlijk de meesten van u niet meer meegemaakt. Misschien een enkeling toen hij nog heel jong was. Maar op plaatjes en zelfs bewegende beelden. En er waren toen ook al filmbeelden gemaakt. Kun je het zien. Als je dan in 1940... in de grote steden, waaronder Den Haag, Amsterdam, Rotterdam in mindere mate, want die was gebombardeerd. Maar in de grote steden hielden de Duitsers hun triomftochten. Lange kolonnen van militaire voertuigen met soldaten daarin. En ze namen ook allerlei materieel met zich mee, vaak ook voorzien van ruiters te paard. Daarmee wilden ze indruk maken op de bevolking. En dan zie je inderdaad de meeste mensen, zie je met afschuw kijken, met gefronste wenkbrauwen. Sommigen zie je wel eens een vuist maken. Je ziet ook dat mensen juist het tegenovergestelde doen. Zij werden verraders genoemd. En dan 5 jaar later, dan vindt eigenlijk het tegenovergestelde plaats. En u heeft dat misschien ook wel gezien, die filmpjes. Ook in kleur van de bevrijders. Canadezen waren dat vooral. Die in hun militaire voertuigen en ook met tanks door de straten reden. Van Amsterdam en Den Haag. Alles was een en al vrolijkheid. Kinderen die meereden op de tanks en in de wagens. Meisjes die vrolijk waren. En gearmd door de straat liepen zingend. Oranje strikjes opheppend. De vlag die weer wapperde. Rood, wit, blauw. En dan weer die kolonnen met soldaten. Maar nu helden. Bevrijders. Triomftocht. Nou, dan zijn we dus heel dicht bij de tekst. Bij waar het om gaat in Psalm 68. Want gemeente, David heeft deze psalm geschreven ook vanuit de context van een triomftocht die ook in die tijd gehouden werden. U vindt dat bijvoorbeeld in de tijd van de Romeinen. Misschien wel eens gehoord van de Titusboog. Ja, dat is voor het volk Israël verschrikkelijk geweest. De reden, de oorzaak van die Titusboog. Want Titus, zoon van de keizer, heeft Jeruzalem enkele jaren belegerd. In het jaar 70 na Christus. En uiteindelijk, na een lange strijd, een uithongering, is de stad gevallen. En is de stad verbrand. En de mensen die nog leefden, want velen waren al gestorven in die strijd, zijn toen gevangen genomen, werden als slaaf meegevoerd en verkocht. Er waren toen ook zoveel slaven dat de prijs van een slaaf naar bijna nul ging. Je kon ze krijgen. Maar Titus heeft toen ook een triomftocht gehouden. In Rome trad hij binnen en hij werd vervoerd op een praalwagen, omgeven door de belangrijkste militairen. Achter hem de hoogste militairen die hem eer bewezen. En daarachter heel veel buit, waaronder de menorah die ze meegenomen hadden. En andere zaken ook uit de tempel. En helemaal daarachter zag je dan de gevangenen, geboeid. Zo gingen ze richting Rome. Ja, ook het volk Israël heeft daar wel aan meegedaan, op hun manier. Als de Heere de overwinning gaf op de strijd, zoals in de tijd van David, dan werden er ook triomftochten gehouden. En dan was het niet zelden dat men ook de ark meenam. De ark van het verbond. En dat die ark dan voorop ging, gedragen door de priesters. Die was eerst in de strijd gedragen, want men geloofde dat als die ark dichtbij was, dan kon God hen de weg wijzen. En dan zou God hen ook de overwinning schenken. Wat niet altijd gebeurde, want we weten dat er tijden zijn gekomen dat men de ark ging halen. En dat de strijd werd verloren, de strijd tegen de Filistijnen. Maar er zijn ook tijden geweest dat de strijd werd gewonnen. En dan ging men weer terug richting Jeruzalem. En dan werd de ark gedragen door de priesters. En dan juichte het volk. In een lange kolonne zette men zich dan naar de hoofdstad, naar Jeruzalem. En dat beeld dat wordt hier dus gebruikt. Gods wagens zijn 2 × 10.000. De duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen. Een Sinaï in heiligheid. Dan gaat het in het bijzonder over de berg Sion. Triomftocht. Maar dat ging niet zozeer alleen over wat de Heere in het Oude Testament deed. In de tijd van koning David bijvoorbeeld. Maar wij weten uit de schrift dat dit ook een voorzegging is. Een voorzegging van wat Christus, de Zoon van God, zal gaan doen. niet eens het Oude Testament heeft voorzegd dat hij zou komen in het vlees. Dat hij zou neerdalen. Dat het kerstfeest zou worden. Denkt u maar om Psalm 40. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat is een oud-testamentische tekst. Over de komst van Christus. En als ik u zou vragen, noem eens een tekst over het lijden van de Heer Jezus. Dat is toch niet zo moeilijk. En dan denkt u vast aan Psalm 22, die Jezus ook heeft geciteerd aan het kruis. En wie denkt er niet aan Jesaja 53, als een lam is hij de slachting geleid. En als ik u vraag, en zijn begrafenis, kunt u wat zeggen over zijn begrafenis? Denkt u dan niet aan Psalm 16? Hij zal daar niet in het graf blijven, die psalm aangehaald door Petrus met Pinksteren, om aan te tonen dat Jezus niet meer in het graf is gebleven. En als ik u vraag, zou u iets kunnen zeggen over zijn zitten ter rechterhand Gods en het oordelen, de wederkomst? Denkt u dan niet aan Psalm 110, ook door Petrus geciteerd? Dan zegt u, maar dan zal er ook wel dus iets zijn over de hemelvaart. Inderdaad, gemeente, de hemelvaart wordt ook bezongen, beschreven in het Oude Testament. De hemelvaart van Henoch, de hemelvaart van Elia, het zijn voorbeelden. Zo zou Christus ten hemel gaan, maar in het bijzonder in Psalm 68. Inderdaad, deze tekst, want dan gaat het niet meer over de ark. Maar u weet ook, de ark was het beeld van Christus. Jezus Christus is de vervulling van de ark. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Het gaat over gij, het gaat over u. U bent opgevaren in de hoogte. U hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En gij hebt de gave genomen om uit te delen onder de mensen. Weet je, ik kan dat ook met zekerheid zeggen. Dat deze tekst zo moet worden uitgelegd. Hoe weet ik dat zo zeker? Nou, omdat de Bijbel het zelf uitlegt. U kunt het lezen in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, daar schrijft Paulus aan de gemeente dat ze één moeten zijn, een eenheid moeten vormen in de liefde, in het geloven. Eén lichaam is het, één geest, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. En dan komt het vers 7, maar elkeen van ons is de gave gegeven, is de genade gegeven naar de mate der gaven van Christus. Gaven van Christus. Hij deelt gaven uit in de gemeente, zegt Paulus. En dan citeert hij Psalm 68. Daarom zegt hij, vers 8, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Mooie gemeente, die eenheid, hè? Van Psalm 68. En dan het hemelvaartsevangelie zoals we het gelezen hebben. Handelingen 1. En dan de uitleg in Efeze 4. En dat wat we daar zien in Handelingen 1. Dat de vervulling is van Psalm 68 vers 19. Wat is de Bijbel dan een eenheid? Daar word je verwonderd over, hè? De Bijbelgemeente die bewijst daarmee het woord van God te zijn. Want daar zitten eeuwen tussen. Maar Gods geest, die heeft hij aan elkaar verbonden. Gaven uitgedeeld. Ja, gemeente, het is dus in de eerste plaats een triomftocht van Christus. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Ja, ja, opgevaren in de hoogte. Gemeente, zo zag men dat dus met de ark, als de ark richting Sion ging, naar de tempel, dan daarvoor de tabernakel, dan moest er een flinke klim worden gemaakt, want Jeruzalem ligt op 7 heuvelen. Men moest stijgen. daarom, men bedoelde met opgaan, men moest klimmen. Maar hij moest eerst neerdalen. Als hij opgehaald werd om in de strijd gebracht te worden, dan moesten ze naar beneden. Hij kent dat beeldgebruik, Paulus ook in de Efezebrief. Hij zegt, hij is eerst nedergedaald in de nederste dalen der aarde. Weet je, dat is het eerste wat we bedenken. Toch, als we meegaan met de discipelen, en we klimmen als het ware in gedachten de Olijfberg. Zullen we het eens doen, gemeente, in gedachten? Gewoon eens even meelopen met de discipelen. Die hun laatste gang maken met de Heer Jezus op aarde. In zijn lichamelijke gedaante. Zie ze daar gaan. Jeruzalem verlaten ze. Ze gaan door de poort. Dan lopen ze nog een poosje parallel aan de muren. Maar dan gaan ze op een gegeven moment de beek over. De Kedronbeek. Dan komen ze bij de Olijfberg. Helemaal aan de voet. Gethsemane. We lopen even voorbij. En kijken dan is goed om ons heen. Want je ziet ze met die berg opgaan. Dat is een hele klim. De Olijfberg. En dan vanaf de Olijfberg. Kunnen ze eigenlijk alles zien. Wat de Heer Jezus heeft gedaan. Moet je eigenlijk maar een keer doen. Als je er ooit mag komen. En anders maar in gedachten. Dan kijken ze naar het zuiden. Naar het zuiden, wat ligt daar? Daar ligt Bethlehem. En gij Bethlehem, Ephrata. Zijt gij te klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen. Bethlehem zal hij geboren worden. Dat wisten de schriftgeleerden ook. Het zat in Micha. En hij is daar geboren. Jozef en Maria. Moest erheen. En het kind werd geboren. Gelegd in een kribbe. Neergedaald uit de hemel. Wat een afdaling, gemeente. Was dat voor de schepper van hemel en aarde. De eigenaar van alles die één woord spreekt. En het is er. En zelfs één gedachte van hem en het... En het leidt al tot nieuw leven. De Kyrios wordt geboren als een arm kind. Zonder iets aan eigendom. Naakt komt hij op de wereld. En dan wordt in doeken gebonden. En dan wordt neergelegd in een voederbak. Het brood, het leven, de brood is nedergedaald. Zegt de Heer Jezus van zichzelf. Ik ben als brood. Uit de hemel neergedaald. Kerstfeest. Wat een diepe gang. Een vernederende gang. Maar dat was het begin, gemeente. We zien dat hij al spoedig moet vluchten naar Egypte. En als hij opgroeit, wie van de mensen gelooft dat hij de zoon van God is? Het lijkt erop dat zelfs zijn moeder het vergeten is. Als hij 12 jaar oud is, dan is het hem kwalijk dat hij daar is. In de tempel. In het huis van zijn vader. Dan zegt ze, waarom heb je ons zo laten zoeken? En dan moet hij zijn moeder corrigeren. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En ik heb hier een tijdje geleden nog over gepreekt. De eerste keer dat hij preekt in zijn geboortedorp. Wat is het resultaat? Wat was het gevolg? Ze wilden hem van de stelte werpen. Omdat hij hen aanwees dat hij de weg is terug tot God. En er geen andere weg is. Wat werden ze daar vertoond over? Zo wilden ze hem niet. Wonderen, die mocht hij wel doen. Maar zeggen dat hij de weg is terug naar God... Alles kwam in verzet. Wat een vernedering. Bethlehem. Weet je, dan kijken we naar beneden. Als je daar midden op de Olijfberg staat. En je kijkt naar beneden. Ze hebben het net gepasseerd. Hè? De Olijvenhof. De Hof van Gethsemane. Aan de voet van deze berg. Oh, daar hebben de discipelen het gezien. en gehoord. Hoe hij klaagde. Hoe hij bad. Hoe hij kermde. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hoe hij bloed heeft gezweet. Hoe hij zich vrijwillig overgaf aan zijn vijanden. Neem mij en laat deze gaan. Wat heeft hij zich vernederd om als een arrestant te worden meegevoerd? En dan blikken we iets hoger, de stad Jeruzalem. Dan zien we daar liggen het rechthuis van Pilatus. Oh, wat is hij daar vernederd, bespot. Ze hebben gejoeld om hem, de soldaten. Ze hebben het koningsspel met hem gespeeld. Daar is hij gegezeld. Daar hebben de mensen het uitgejoeld. Kruist hem. En ze hadden liever een moordenaar die vrijkomt dan Jezus. Niet Barabbas, maar Jezus. En dan gaan mijn ogen, gemeente, richting een andere berg. Een rotsachtige berg, Golgotha. O, daar heeft hij gehangen, te midden van twee moordenaars. Alsof hij de ergste was, de middelste. Daar heeft hij de zonde der wereld op zich geladen en weggedragen. Daar horen we hem klagen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar daar hebben we hem ook horen zeggen. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan kijk ik weer iets naar beneden. Daar, vlakbij die rots, Golgotha, daar is een graftuin. Van Jozef van Arimathea. Daar hebben ze hem naartoe gedragen. Twee discipelen die tevoorschijn kwamen. Nooit geweten dat ze ook bij Jezus hoorden. Jozef en Nicodemus. En ze hebben hem begraven. In een nieuw graf. Zie je ze daar zitten, de vrouwen. Wenend voor het graf. En toen brak de nacht aan. En daar stonden de wachters bij het graf. En nu leek het allemaal voorbij te zijn. Maar het is Pasen geworden. Daar kwam een engel, de eerste pasdag uit de hemel. En hij wentelde de steen van het graf en zat erop. Hij is er niet, heeft hij mogen verkondigen. Hij is er niet, hij is opgestaan. De opgestaan Heer Jezus Christus. En toen, gemeente, heeft hij zich 40 dagen nog vertoond aan allen die zijn verschijning lief hadden gekregen. Op verschillende wijzen. Paulus beschrijft het in de brief aan de Korintiërs, 15e hoofdstuk. Aan wie hij allemaal verschenen is. Ja, zelfs aan 500 broeders op één dag. En ze hebben hem gezien. De opgestane Heer Jezus Christus. Maar gemeente, het was niet de bedoeling dat hij hier zou blijven. Dat hij op aarde zou blijven. Dat heeft hij vanaf dag 1 gezegd. Denk maar aan Maria Maria die hem wilde vastgrijpen. Die hem niet wilde loslaten. Die zei, nou moet u bij me blijven. Nee, Maria. Nee, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. Ik ga naar huis. Het wordt anders. Dat moesten de discipelen ook leren. Ze kwamen er ook achter. Toen ze aan het vissen waren op het meer van Galilea. Hij kwam niet naar hen toe. Hij bleef aan de oever. Het zou anders zijn dan eerst. Maar hij zou wel bij hen blijven. Naar zijn majesteit en naar zijn genade en naar zijn geest. Maar lichamelijk gaat hij naar huis. Een triomftocht, gemeente. De tabernakel, mag ik het zo zeggen, gaat naar huis. Want de hemel wordt ook wel vergeleken met het heilige der heiligen. Daar waar de ark heeft gestaan. Christus gaat naar het heilige der heiligen. Hij gaat terug naar huis. Naar zijn vader. Om daar niets meer te doen. Nou, Nou, in de eerste plaats om daar heerlijkheid te ontvangen. De volle heerlijkheid die hij had afgelegd, die hadden de discipelen nog niet gezien. Toen de Heer Jezus opstond, had hij wel een geestelijk lichaam, maar hij had nog niet de hemelse heerlijkheid. Die zat Johannes later zien, in het visioen op Patmos. Dan ziet hij Jezus in zijn koninklijke, in zijn hemelse heerlijkheid. En dan valt hij als dood aan zijn voeten. Die gaat Christus ontvangen. Daar zal hij de eer ontvangen van zijn vader. En van de engelen. En van al de zielen die daar al zijn. Van mensen. Ze zullen hem toejuichen. Rijst omhoog, o eeuwige deuren. En laat de koning binnentreden. We gaan ervan zingen. Psalm 43, vers 3 en 5. Het gaat over dat opgaan naar de altaren, naar het aardse heiligdom, maar het zit ook op het hemelse heiligdom. 43 vers 3 en vers 5. Gemeente, wij stonden stil bij, gij voert ten hemel op voor eer, Christus hemelvaart, in de eerste plaats zijn triomf, de eer die hij krijgt, die had hij verdiend, die had hij verdiend door gehoorzaamheid, door te doen de wil van zijn vader. Hoort hem zeggen in het hoge priesterlijke gebed. Vader, ik heb nu alles gedaan wat u mij hebt opgedragen. Daarmee heeft hij de zaligheid verdiend van al diegenen die eenmaal bij hem zullen zijn. Van een ieder die in hem zal geloven. Die gaat geloven, die ging geloven, die hebben geloofd. Al de mensen van zijn eeuwige liefde zijn dat. En gemeente, dan kom ik eigenlijk vanzelf bij de tweede gedachte, bij zijn buit. Want hij neemt buit mee, staat er. Nog even terug naar dat beeld, hè, van die triomftocht die bijvoorbeeld Titus heeft gemaakt naar Rome. En dan zien we op de inscripties, zien we hoe hij wagens meeneemt die achter hem aankomen, vol met zilver en gouden voorwerpen. Onder meer gestolen uit het heiligdom van Jeruzalem. Buit neemt hij mee. En mensen die overwonnen zijn, die als slaaf worden meegevoerd. Allemaal in een lange karavaan achter Titus aan. Wel, dat beeld wordt hier ook genoemd. Gij hebt de gevangenis gevangenlijk gevoerd. Eigenlijk staat er letterlijk gemeente. U hebt degene die ons gevangen hielden, die hebt u gevangen genomen. Kijk, dat is wat hier gebeurt, gemeente. Als de Heere Jezus ten hemel vaart, dan neemt hij ook in zijn triomftocht de gevangenen mee. En dat zijn degenen die dus eerst Gods kinderen gevangen hielden. Zoals de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, zijn gelukkig nu onze bondgenoten, maar in de Tweede Wereldoorlog onze onderdrukkers waren. En wat waren de mensen verheugd toen in 1945 de rollen omgedraaid waren. Toen ze op de vlucht gingen. Toen ze bevrijd werden van degene die hen gevangen hielden. Toen werden er soldaten, Duitse soldaten, dan ook SS'ers. En verraders, die werden opgesloten in de gevangenissen. Er zijn er ook wel hele erge dingen gebeurd. Kun je ook van lezen. Dat is wat anders. Maar het gebeurde dus wel. Hè? De gevangenbewaarders werden zelf gevangenen. Er zijn zelfs hele kampen toen gevuld met de mensen die een kwaad geweten hadden. Van wat ze gedaan hadden in de Tweede Wereldoorlog. Wel, dat zien we dus hier ook gebeuren, gemeente. De Heer Jezus heeft ze meegenomen. Wie zijn ze? Wie zijn diegenen die de mensen gevangen hielden? Ach, gemeente, dan moet u Genesis maar lezen. Daar is het toch begonnen, hier op aarde althans. Het is al in de hemel gebeurd. Maar het is Gods grote vijand, Satan, die de mens heeft verleid, die de mens bij God heeft weggehaald en een bondgenoot zocht in de mens, eerst in Eva en toen in Adam. En de mensen hebben het gedaan, bondgenoten van Satan geworden, gevangenen van Satan. En gemeente, het erge is dat bijna niemand dat inziet. Als je dat tegen mensen zegt, u bent een gevangene van de boze, dan zeggen ze, nee hoor, gelukkig niet. Dat ben ik helemaal niet, ik ben een vrij mens. En probeer het goede te doen. Maar de schrift leert ons dat we allen gevangenen zijn geworden. Maar de gevangenis vinden we blijkbaar helemaal geen gevangenis meer. En dat kan. Er zijn mensen die worden in gevangenschap geboren, kinderen. En die weten niet anders, dit is onze leefwereld. Die weet helemaal niet wat er buiten de gevangenis is. Dat is het erge, gemeente. We weten helemaal niet wat het is om in vrijheid te leven. We weten niet wat het is om in gemeenschap met God te leven. Om de vreugde des heils in ons hart te ontvangen. Om te mogen ons verblijden in God. Om vertroost te worden door de Heer, zie, ik ben het die u troost. Mensen weten niet wat ze missen. We noemen dat ook wel het Stockholm-syndroom. Misschien wel eens van gehoord. Dat mensen die in gevangenschap worden gehouden, dat na verloop van tijd ze zich gaan vereenzelvigen met degene die hen gevangen hebben genomen. En dat ze eigenlijk een soort één worden met de mensen die hun vijanden zijn. En dat ze ook niet eens meer bevrijd willen worden. Zo ernstig is het met ons gesteld. En daarom de duivel heeft ook helemaal niet zoveel moeite. Nee, hoeft helemaal geen moeite te doen om ons vast te houden. Want dat willen we ook wel. We maken ons helemaal niet druk om uit de gevangenis van het ongeloof, uit de gevangenis van de zonde te komen. We zitten bij wijze van spreken rustig te dineren in de gevangenis. En we zitten spelletjes te doen. En we kijken eens op onze loges en dan is het al een beetje laat aan het worden. Maar het is nog zo fijn hier. De gevangenis is geen gevangenis. Nou, dan hoeft de duivel ook geen zware bewaking toe te passen. Hij kan rustig wat anders gaan doen. Maar weet je, gemeente, weet je wanneer hij alles gaat inzetten om die gevangenen beter te bewaken? Wanneer hij merkt dat mensen tot ontdekking komen door Gods geest, dat ze gevangenen van hem zijn. Dat ze een slaaf geworden zijn van de zonde. Dat ze bij hem in dienst zijn gekomen en dat niet meer willen, omdat ze de Heere lief krijgen. Omdat ze de Heere willen gaan zoeken en de Heere willen dienen. Omdat ze een zaligmaker gaan zoeken voor hun ziel. Oh, dan wordt hij zo bang. Dan denk je, wacht eens even. Straks ontsnapt zo iemand nog. Dan gaat hij de toegangspoort tot de gevangenis extra bewaken. Hij doet er nog eens een extra slot op. En weet je wat hij zelfs doet? Hij gaat citeren uit de wet. Hij pakt het wetboek erbij. En dan zegt hij, moet hier blijven hoor. Staat in de wet van God. En ieder die zondigt, moet voor eeuwig sterven. En ieder die zondigt, komt in de eeuwige duisternis. Dit is uw verdiende straf. En daarom, u hebt helemaal geen recht om los te komen. En dan moet iemand die gevangen zit nog zeggen, hij heeft gelijk ook. Ja, u heeft gelijk, de Satan heeft gelijk. Ik zit hier, het is mijn verdiende loon. Ik zit hier rechtvaardig. En toch wil ik eruit. Toch maar rammelen. Rammelen aan het hek, aan die deur. Heere, doe open. Bij u is toch vergeving, omdat u gevreesd wordt. Heere, u kunt me toch verlossen. U kunt me toch van de macht van de boze verlossen. U kunt me toch vrede geven. Heere, u bent toch sterker dan Satan. Kijk, hoe dan wordt hij bang hoor. Dan wordt de duivel zo bang. Want hij weet, het is waar. Er is er één die is veel sterker dan ik ben. Dat is Christus. Dat heeft Christus op aarde laten zien, hè? Toen hij de duivelen uitdreef. Zelfs legio waarin vele duivelen zaten. Als een lammetje zat hij aan zijn voeten. Eerst kon niemand die man vasthouden. Niemand kon die man temmen. Hij verbrak zelfs de kettingen. Maar Jezus, één woord van hem was genoeg om die man te bevrijden. En wat dacht u van Maria Magdalena? Ze was van 7 duivelen bevrijd. Dat betekent, ze was zeer gebonden. Ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus, om de werken van Satan te verbreken. En zo neemt hij op weg naar de hemel. En de discipelen zien hem gaan. Zo neemt hij symbolisch de duivel mee als zijn gevangene. Johannes heeft gezien wat hij met die duivel doet. Dat die duivel straks helemaal weg zal zijn. Nooit meer terug kan komen. Die zal gebonden zijn om nooit meer te kunnen vrijkomen. Maar gemeente, eigenlijk heeft deze tekst ook wel een dubbele betekenis. Want je kunt zeggen, er zijn ook nog andere gevangenen die worden meegenomen. Dat waren degenen die waren eerst ook vijanden van God. Die waren handlangers van Satan. Die hadden een bondgenootschap met hem. Die zeiden, wij doen wat u wilt. Dat doen we graag, met heel ons hart. We willen u wel dienen. Ja, u wel, is een net mens. Is een braaf, burgerlijk mens, dat ook. Zelfs als een heel net kerkmens. Ja hoor, vindt de duivel trouwens helemaal geen probleem. Als u een net kerkmens bent, als u gewoon naar de dienst komt. Of u luistert mee. heeft hij niet zo'n probleem mee. Als u maar niet met uw hart mee gaat doen. Maar gewoon voor de buitenkant mag het wel. Heeft hij echt geen probleem mee. Maar als u met uw hart gaat luisteren, met uw hart mee bent, en met uw hart meezingt, en met uw hart hoort naar het woord van God. Oh nee, dan komt hij los. Dan wordt hij als die briesende leeuw. Maar gemeente, waar God, zoals dat zo mooi staat in een van de psalmen, een pijl ligt op het hart van die mensen die eerst zijn vijanden waren. Die zeiden, we hebben geen lust aan die wegen. We willen helemaal niet bij u komen. We willen bij uw vijand blijven. We willen helemaal niet bevrijd worden. Maar die nu veranderd zijn door Gods geest en zijn woord. Die nu zeggen, Heere, wees gij mijn borg. Heere, wees gij mijn zaligmaker. Heere, wilt u voor mij de poort zijn tot een gemeenschap met God? Heere Jezus, wilt u mijn leidsman zijn? Heere, wilt u mijn vredevorst zijn? Wilt u mijn held zijn? Wilt u mijn bevrijder zijn? En gemeente, wie dat bidt, die komt niet beschaamd uit hoor. Die bevrijdt hij, heel zeker. Het geroep van de ellendigen, hij hoort het. Degene die hem verwachten, oh, die komen nooit beschaamd uit. Hij verlost de gemeente van de zonde schuld. Hij verlost ze van de zonde last. En hij verlost ze ook van de zonde macht. Want zo staat het ook in de brief van de Filippenzen. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Weet je wat er gebeurt, gemeente? Die mensen willen vrijwillig door hem gevangen genomen worden. Die zeggen, Heere, bevrijd mij uit de gevangenis van Satan en mag ik dan een gevangene van u worden? Wilt u mij maar vasthouden? Ik wil niet anders dan uw gevangene zijn. Een vrijwillige gevangene. Een gevangene van Jezus Christus, zegt Paulus. Ik ben een gevangene van Jezus Christus. Gemeente, als je gevangen van hem bent, dan heb je de beste plek. Want wat zorgt hij goed voor zijn gevangenen? Hij geeft ze het allerbeste. Ik geef u het eeuwige leven, zegt hij. Ik geef u mijn zegen. Een eeuwig blijvende zegen. Zulke mensen worden meegetrokken in die karavaan naar het heiligdom, naar het heilige der heiligen. Ze worden meegenomen door zijn liefde. Ja, ze gaan het ook zingen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Ik had die ook willen laten zingen, dus dat gaan we nu toch doen. Psalm 43, vers 4. Misschien dacht u het wel, waarom zingen we die niet? Dat is mijn foutje. Dus daarom zingen we het nu. 43, vers 4. gemeente, kijk u toch even aan hoor, en mezelf ook natuurlijk, hè. Even terug naar die eerste gedachte. De triomf van de Heer Jezus. Maakt het u nou blij? Verheugt het u dat hij de eer krijgt? Niet alleen van engelen en van zijn vader, maar juist ook van mensen? En wilt u hem daarin ook eer geven? Is dat uw verlangen om hem de hoogste eer te geven? En zeggen, ja, hij verdient alle eer, boven wie dan ook. Hij verdient meer eer dan de liefste mensen om me heen. Hij verdient meer eer dan degenen die het bij het meest na zijn. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat doet me dat nou deugd als ik hoor dat hij de eer krijgt. En ik kan het niet bevatten, maar ik verlang er wel zo naar om straks bij die scharen te mogen zijn. Die zingt, maar van Johannes het heeft gehoord dat de scharen zingt tot zijn eer. U hebt ons vrode gekocht met uw bloed, het lied van het lam. Het is dat in uw hart, toets het dus. Dat is een kenmerk van genade. Want dan heb je hem lief gekregen. Want wie hem lief heeft, die wil hem ook de eer geven. Dat was toch de vraag aan Petrus. Petrus, heb je me lief? Liefhebben gemeente, dat is niet zonde kunnen, maar dat is ook iemand willen eren. De plek willen geven die hem toekomt. Zoals je toch de mensen die je lief hebt een goede plaats wil geven in je huis, in je tafel, in je hart. Kinderen, hun vader en moeder als het goed is en andersom. Mensen, die wil je de eer geven die hem toekomt. Maar goden. Eer die daar bovenuit komt. Dat is de eerste gemeente. De triomf toch. Gunt u Jezus zijn eer. En het tweede gemeente is, ja, bent u ook zo iemand die nou meeloopt als een gevangene van Jezus Christus? En die dat met blijdschap zegt. Ik ben geen gevangene meer van de boze, maar ik ben een gevangene van mijn meester. En oh, wat is het heerlijk om zijn gevangene te zijn. Want hij neemt hem mee, anders zou ik allemaal nog weglopen. Ik zou iedere keer nog een verkeerde weg opgaan ook. Maar nu trekt hij me mee. Ik ben gewillig zijn gevangene. En hij zorgt zo goed voor mij. Er is geen betere gevangenbewaarder dan de Heer Jezus. Vrijwillig zijn gevangene zijn. Wat is dat? Wat is dat een goede zaak? Wat is dat een heerlijke zaak. Heb je zo uw arm al uitgestrekt naar hem? Zeg, Heer, neem mijn handen. En wilt u me dan vasthouden? En wilt u me dan leiden? En wilt u me verlossen van de boze, Heer? Want, oh, wat voel ik de machten van de boze. Wat voel ik ook die oude mens in mij. Hoort die Paulus klagen? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Maar zo eindigt hij niet, gemeente, zegt hij. Maar ik weet het, ik ben van Christus gegrepen. Met andere woorden, Christus trok me. En die blijft me trekken. En daarom, ook al valt het hier op aarde zo tegen, al moet u uzelf iedere keer weer aanklagen en beklagen. En zeggen, ik ben niet wie ik moet zijn. Ik heb die zonde er maar niet onder. Weer teruggekomen, weer gevallen. En dan mijn gedachten, ach. De Heer kent mijn gedachten toch. Ach, ik schaam me. Ik schaam me voor hem. Ik durf hem niet onder ogen te komen. Ik heb zo vaak trouw beloofd. En zo vaak mijn liefde beloofd. En zo vaak gehoorzaam met beloofd. Maar wat is er van terecht gekomen? Zou hij me nog wel willen ontmoeten? Zou hij me nog wel willen hebben? Ja, gemeente. Ja, het antwoord is ja. Ik mag het zeggen, ik ben zijn heroud. Dit zegt de koning. U mag steeds weer terugkomen. Nee, niet om maar gemakkelijker te gaan zondigen. Maar hij doet niet naar uw zonde. Maar hij doet naar zijn genade. Die verloren zoon mocht thuiskomen. Maar ook als hij weer weg was gelopen opnieuw, mocht hij weer thuiskomen en weer. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van geest, zegt Christus. U mag steeds steeds weer komen. En u mag het hem beleiden en zeggen, Heer, maak me toch eens wat heiliger alsjeblieft. Dat ik meer en meer toch op u zal lijken. Dat ik meer de gestalte van de Heer Jezus zal vertonen. Dat ik zijn voetstappen druk. Dat ik meer leer strijden tegen het kwade en het goede doe. Dat ik meer gemeenschap met hem zal hebben. Nou, dan bent u op het goede adres. Leg het maar aan hem voor. Hij zal u niet beschamen, want hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. U zult het niet te vergeefs aan hem voorleggen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En ik zal het u geven, zegt hij. Ik doe dat op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, al is het heel veel, ik schenk het u. Zo het smeekt. U krijgt een klein beetje. Nee, u krijgt het mild en overvloedig. Ja, gij zit opgevaren. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En dan de derde gemeente, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God. Ja, dat laatste zijn gaven, gemeente. Ga maar even terug naar bevrijdingsdag. Wat hebben de mensen feest gevierd in Den Haag en in Amsterdam en in Rotterdam en in Dordrecht enzovoort. Ook in de dorpen natuurlijk. En wat deden nou die Canadezen die ons land toch min of meer hebben bevrijd? Die deelden ook allerlei snoepjes uit. Chocola, snoep en andere dingen die ze kregen. Nou, daar waren natuurlijk de kinderen ontzettend blij mee. Ze kregen kleine geschenken. Zeker na 5 jaar waarin dat allemaal niet meer verkrijgbaar was, was dat een weldaad. Wat werden ze daar vrolijk van? Er werden geschenken uitgedeeld. Nou, dat deed men vroeger ook in de Romeinse tijd, gemeente. Als het Romeinse leger een volk had overwonnen, dan mocht de Romeinse bevolking daarin delen. Die kregen ook van de buit. Zoals het in een van de psalmen staat, de buit het overwonnen land. Viel zelfs de vrouwen in de hand. Denk ook maar aan David. In de tijd dat hij voor Saul moest vluchten. Dat als hij dan een stad inneemt. Dan deelt hij de buit met de mannen. Ook met de mannen die niet mee konden. Die achter moesten blijven. Die kregen ook een deel. De buit wordt verdeeld. Nou, dat beeld wordt hier gebruikt. God deelt van de buit als het ware uit. Hij geeft gaven. Hij geeft geschenken. Hij is goed voor zijn volk. Ja, zijn vijanden zullen het weten. Tegen wie ze hebben gestreden. Maar zijn volk zal het zo goed hebben. Hij geeft de gaven. Zoals het in Efeze 4 staat. Hè, dan wordt er toegepast. Dat hij de gaven geeft. Die opgevaren is ver boven al de hemelen. Omdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven. Sommigen tot apostelen. Sommigen tot profeten. Sommigen tot evangelisten. Sommigen tot herders en leraars gaven die de opgevaren Christus schenkt. En gemeente, dat hebben de discipelen ook al ondervonden. Hè? Als de Heer Jezus ten hemel gaat, dan gaat hij al zegenen statig. Zij zagen zijn handpalmen, zijn handen zoals hij hen zegenen. Dat betekent zoals hij hen het allerbeste toewenste. En u begrijpt gemeente, dat was geen lege belofte. Want hij belooft de dingen die hij ook kan en wil geven. Voor dit leven, de tijdelijke dingen. Maar in het bijzonder de geestelijke dingen natuurlijk. Voor het eeuwige leven. Beide zijn gaven van hem. Gaven. Ja, daar kwamen de discipelen eigenlijk al heel snel achter. Dat de Heer Jezus gaven had gegeven. Denkt u maar even mee na. Wat was de eerste gave die ze ontvingen? Nou, de eerste gave, als u het hemelvaartsevangelie leest, is dat ze plat op de grond vielen. In aanbidding. Dat is een gave, gemeente. Als jij hem gaat aanbidden, als jij hem de eer wilt geven. En de tweede gave die ze ontvangen, dat zijn de engelen. Die komen uit de hemel naar de aarde. En die gaan hen bemoedigen. Die gaan hen ook op hun taak wijzen. Jullie moeten naar Jeruzalem. En die vertellen, hij is thuis gekomen. Hij is thuis. Jullie meester. En jullie zaligmaker. Hij is terug bij zijn vader. En dat geeft hen zo'n vreugde. Er staat dat ze met blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem. Blijdschap, gemeente in God. Blijdschap omdat de Heer Jezus thuis is gekomen. En hij hen niet vergeet. Want dat hebben ze natuurlijk heel goed gemerkt. Aan die engelen, hij is ons niet vergeten. Hij heeft zijn engelen gestuurd. En hij vervulde hun harten met blijdschap. De gave van Gods geest staat er in de gelaten brief. En gemeente, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze in liefde samenkomen. In gemeenschap zitten ze daar bijeen. De discipelen met de vrouwen. Wat een eenheid, wat een gave. Liefde, gemeente, is een gave van God. Mensen leven helemaal niet in liefde en in vrede bij elkaar. Dat is in het paradijs zo gekomen. En dan zien we nog, wat wordt er een oorlog gevoerd op deze aarde? Maar wat zijn er ook een ruzies? Ja, als je ziet, gemeente, hier naartoe kwam ik nog langs de Hoge Raad in Nederland. Je had het dan, ja, wat hebben wij rechters nodig omdat mensen zoveel leed doen aan elkaar? Waarom zitten de gevangenissen vol? Waarom zijn er zoveel mensen verbitterd? Burenruzies, familieruzies, en vult u maar aan. Ziet u wat een gaaf het is als ze samen zijn? En eendrachtelijk bijeen zijn en tot God bidden? Dat is een gave. Wees maar blij om een gemeente als het ook in de gemeente zo mag zijn. Als er liefde mag zijn. Als je het goede voor elkaar zoekt. Als je niet jouw gelijk voorop stelt. En dat moet iedereen aanvaarden. Maar ook bereid bent om het standpunt van de anderen te waarderen, te respecteren. Dat hoort er ook bij. Liefde, gemeente. Ja. Bidden. Volhardend bidden om de vervulling van de belofte. Zo gaan we. Geloof. Ja. Ze hebben 10 dagen gebeden, gemeente. Toch? Hemelvaart, Pinksteren. Ze bleven bidden. Ze stopten niet. Iedere keer weer kwamen ze samen. Gingen ze zingen. Lezen. Hebben ze elkaar bemoedigd. Gezegd, ja, wat hij belooft, doet hij, hoor. Die gave van ons geest, die komt. En dan gingen ze ook weer naar buiten. Ze gingen het tempelplein op. En ze spraken van hem. Wat een gave. Geloof in Gods woord. In Gods belofte. Kijk, gemeente, dat doet de Heer allemaal nog. Hè. Wat ik nu allemaal zeg. Dat zijn allemaal gaven die hij nog steeds uitdeelt. De gaven met Pinksteren zien we dat op grote schaal toegepast worden. U weet het toch wel. Hè? Straks met Pinksteren zal het natuurlijk allemaal weer bepreekt worden. Maar dat daar 3000 mensen zich gaan buigen voor God. Verootmoedigen voor God. En zeggen, wij hebben gezondigd. En die vragen naar behoud, naar een middel om zalig te worden. Die vragen naar de vrede met God. Naar verzoening. En krijgen ze het? Jazeker. 3000 mensen kregen het op 1 dag. En dagelijks lezen we, werd die gemeente maar groter en groter. Die mensen geloofden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Reinigt van al mijn zonden. Ik heb het niet verdiend, maar hij heeft het voor mij verdiend. Gods vergevende genade. Dat is een gave, gemeente. Maar ook de gave dat je dan mag weten. Nu heb ik een vader in de hemel die het allerbeste voor me zoekt. Ook al zie ik dat lang niet altijd. Ook al heb ik wel eens mijn vraagtekens erbij. Ja, hoe kan dit nou? Is dit echt het goede voor mij? Deze moeilijke weg? Dit verlies? En toch te geloven. Het is vader die het me toeschikt. Vader. Abba, vader. En die inwonende geest. De geest die spreekt, die leidt, die voorbidt. De geest die me ook doet uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus, de wederkomst. Die mij doet verlangen om altijd bij de Heere te mogen zijn. Ook een gave, gemeente. Ziet u? U kunt het nog wel aanvullen, dat begrijpt u wel. Lees zondag 18 van de catechismus maar. Nou, trouwens, dat kunnen we nu ook wel doen. Dus vraag en antwoord 49. Hè. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord, Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker, onze advocaat is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. En dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Gave, mag ik dat dan ook nog vragen? Dat eerste was, ben je blij als hij de eer krijgt in jou en uw leven? Tweede is, bent u ook zo'n vrijwillige gevangene geworden? En het derde, hebt u ook die gaven ontvangen om niet, omdat hij ze gaf, die gaven van vertroosting, die gaven van zijn geest, ook die gaven van verlangen om altijd bij de Heere te mogen zijn, om straks ook een plekje te krijgen in het Vaderhuis met de vele woningen. Want hij heeft het gezegd, ik kom weder tot u en dan mag u bij mij zijn. Amen. Heer, wat een gaven geeft u toch. O, wilt u ons zo ook vanavond bemoedigen als we ontmoedigd zijn, als we misschien wel moedeloos zijn. Ja, wilt u dan weer nieuwe krachten geven als we moeten beleiden, o God, bij mij is het helemaal niet. Dan zegt u het toch vanavond, maar bij mij is het wel. Bij mij moet u zoeken en u zult het ontvangen. U zult niet tevergeefs bij mij aankloppen. Heer, wilt u zo de hemelvaartsgaven overvloedig schenken aan deze gemeente? Ja, ook in meerdere mate. We vragen u dat om Jezus wil. Amen. Meentje, wij gaan tenslotte nog zingen. Psalm 96, vers 8 en 9. Thank you. gaat nu heen in vrede en draagt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.